Gaan we even verder naar Deuteronomium 32. Deuteronomium 32, vers 32. Dan gaat het over Israël en de staat, want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom. Dan hebben we weer de wijnstok. De wijngaard. Hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom. Die is daaruit gehaald, uitgeënt. Hè? En uit de velden van Gomorra. Hun wijndruiven zijn vergiftigde wijndruiven. Ze hebben bittere beziën, bittere bessen. Zodat hier Israël vergeleken wordt met Sodom. En de consequentie daarvan is dat dus dat Israël onder het oordeel zal komen. Zoals Sodom. En daarom wordt dat zo genoemd. Nou, daarna komen we terecht in Jesaja. Jesaja 1 vers 9 en Jesaja 1 vers 10. Ga ik even naar terug. Want in Jesaja 1 vers 9... wordt Israël vergeleken met Sodom en Gomorra? Dat staat er ook letterlijk. Er staat namelijk, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Maar dan lees ik meteen maar vers 10. Want in vers 10 staat, hoor des Heeren woord, gij oversten van Sodom. En nog een keer. Neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Tot wie wordt dit gezegd? Nou, als we nou aan het ontleden zijn, die zinnen, dan zeggen we, het wordt gezegd tot Sodom en tot Gomorra. Maar het is natuurlijk niet correct, het wordt gezegd tot Israël. Blijkt toch wel, want er staat, neem ter oren de wet onze Gods. En eerst heet het, des Heeren woord, het woord van Jehovah, namelijk de wet onze Gods. Wel, dat wordt gezegd tot Israël, maar Israël wordt hier genoemd bij de namen van Sodom en Gomorra. Dat is natuurlijk een stijlfiguur. Maar niettemin, het gebeurt. En daarmee wordt meteen het oordeel aangekondigd. Dat wordt natuurlijk, dat is natuurlijk een dreigement, hè. Daarom worden ze zo aangesproken. Nou, dat herhaalt zich dan ook in de laatste keer dat Sodom in de Bijbel genoemd wordt, want dat is, meen ik, in Openbaring 11. Openbaring 11, vers 8. Dan vindt u precies hetzelfde. Want daar staat, en hun dode lichamen, dat wil zeggen de dode lichamen van Mozes en Elia, de twee getuigen, zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Je moet het vers natuurlijk wel goed lezen, staat hier de grote stad die geestelijk genaamd wordt. Want het is hier juist niet. Hè? Maar de grote stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Sodoma in het Grieks dan. Sodoma en Egypte. En opdat we zouden begrijpen dat het niet gaat om Sodom en ook niet om Egypte, staat erachter al waar ook onze Heer gekruist is. En dat was Jeruzalem. Zodat hier Jeruzalem wordt aangeduid met de namen Sodom en Egypte. En dat het Sodom genoemd wordt, komt overeen dus met Jesaja 1 vers 10. En het wordt Egypte genoemd omdat ook Egypte onder het oordeel kwam. Het verhaal van Egypte is iets minder duidelijk, maar niettemin is het hetzelfde. Er kwam namelijk een oordeel over Egypte, maar er was een deel wat uit Egypte verlost werd. En dat heette toevallig, nou niet toevallig, maar dat heette Israël. Ja. Er kwam een oordeel over Egypte, maar Israël werd uit Egypte verlost. Er kwam een oordeel over Sodom en Lot werd uit Sodom verlost, waarmee me weer eens gezegd is dat Lot en Israël nogal wat met elkaar gemeen hebben. We kiezen voor de oude schepping, maar het is een misverstand. Moet eruit verlost worden. Nou, meer zeg ik daar maar niet van. Maar ik ga terug naar Jesaja, want Sodom wordt juist in Jesaja nogal eens aangehaald, trouwens in de grote profeet in het algemeen. We vinden het hier, Jesaja 1 vers 9 en 1 vers 10. Maar daarna weer terug in Jesaja 3. Vers 9. Het gelaat huns aangezicht getuigt tegen hen en hun zonden spreken zij vrij uit gelijk Sodom. Zij verbergen ze niet. Zij genade dat hier staat dat het de mens kwalijk wordt genomen wanneer hij zijn zonden niet verbergt. De Bijbel leert dus feitelijk dat als je toch zondigt is het beste die zonden te verbergen. Dat in elk geval. Maar er zit natuurlijk nog heel wat anders achter. Iemand die zijn zonde verbergt is zich bewust van dat hij wat verkeerd doet. Terwijl iemand die ze niet verbergt, die geeft daarmee te kennen dat hij het niet als zonde ziet. En dat is eigenlijk nog erger. Ja, wij zijn geneigd te zeggen, je kunt dat je zonde is één ding, maar dat je het openbaar doet of bekend maakt. Dat is nog erger, hè. Of dat je er geheimzinnig over doet is nog erger, maar in de Bijbel is het andersom. Dat het verborgen wordt uitgelegd als van je schaamt je ervoor, terwijl als je het in het openbaar doet, dan herken je het niet eens meer als zonde. En dat is wat hier gezegd wordt over Israël. Zij spreken hun zonde vrij uit gelijk Sodom, zij verbergen ze niet. En de Sodom wordt genoemd omdat daarmee meteen gedreigd wordt, zal ik dan maar zeggen, met het oordeel wat dus ongetwijfeld ook komen zal. En dan blader ik verder naar Jesaja 13. U ziet, het komt nog wel eens voor hier, hè. Jesaja 13. Ja, vers 19. En daar gaat het niet over Israël, maar over Babel in de dag des Heren. Om meer concreet te zijn, het gaat over het oordeel over Babel, de verwoesting van dat Babel wat ze nu aan het bouwen zijn. En wat, als alles klopt, vorige maand officieel geopend is. Ik heb het niet meer gehoord of het nou ook doorgegaan is en wat er gebeurd is, maar het zou in september geweest zijn dan. Met een internationaal muziekfestival, waarschijnlijk hebben ze Arabische muziek gemaakt daar, dus dat kon er in de westerse pers niet. Maar ik weet niet wat er gebeurd is hoor. Maar het gaat over dat Babel, het Babel namelijk wat verwoest zal worden aan het einde van de volgende bedeling. Aan het einde van de zesde bedeling. 40 jaar na de opname van de gemeente, zo ongeveer, hè. Dat Babel, want het gebeurt in de dag des Heren, want daarover spreekt vers 6 en vers 9... En dan staat er vers 19, alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken, alsjeblieft, het sieraad der koninkrijken, want in die tijd is het de hoofdstad van de wereld. Het heeft alle koninkrijken der aarde, staat er in Openbaring 17. Dat Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoovaardigheid der Galdeeën, dat zal zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. En u kunt het rustig nalezen in Openbaring. De vertalers hebben verzuimd de verwijzing naar Openbaring eronder te zetten. Maar Openbaring 17 en meer speciaal 18 en 19 wordt uitgebreid ingegaan op de val van Babel. En dat gebeurt inderdaad door vuur uit de hemel. Net als Sodom en Gomorra. Wordt omgekeerd. Uit vers 6 en uit vers 9. Inderdaad, ja. En in vers 13 staat niet de uitdrukking dag des Heren, maar wel de kenmerken daarvan. Althans van het aanbreken van de dag des Heren. Namelijk het beroeren van de hemel en het bewegen van de aarde van haar plaats. En verder staat er dan de uitdrukking de dag zijns hittigen toorns. En de dag des toorns, die wordt aangekondigd in het laatste vers van Openbaring 6. Of in het laatste gedeelte van Openbaring 6, moet ik eigenlijk zeggen. Waar ook dezezelfde dingen genoemd worden. De zon verduisterd wordt, de maan als schijnsel niet geeft, de sterren van de hemel vallen. En dan begint de dag des Heren, staat op de ene plaats. En dan begint de dag des toorns, staat op de andere plaats. En inderdaad, het komt met elkaar overeen. Want de eerste jaren van de dag des Heren zijn inderdaad de dag des toorns. Nou goed, dat is een heel apart onderwerp natuurlijk. Maar we vinden het hier terug, ja. Dat is Jesaja 13, dan blader ik verder, maar dan kom ik in Jeremia 23. Jeremia 23, waar het gaat om Israël. En meer speciaal Jeruzalem, weer in vers 14. Waar staat, maar in de profeten van Jeruzalem zie ik afschuwelijkheid. Zij bedrijven overspel en gaan om met valsheid en sterken de handen der boosdoeners, opdat zij zich niet bekeren. En ieder van zijn boosheden, zij allen zijn mij, dat wil zeggen, de profeten van Jeruzalem, zij allen zijn mij als Sodom en haar inwoners als Gomorra. En wat gebeurt er dus? Het zal omgekeerd worden. Zie? Dus ook hier wordt Jeruzalem vergeleken met Sodom en Gomorra. En zo gaat het verder naar Jeremia 49. Jeremia 49. En dit keer is het niet Jeruzalem, ook niet Babel, maar Edom. Maar wat Edom is ten opzichte van Jacob, dat is Lot ten opzichte van Abraham en het is Babel ten opzichte van Jeruzalem enzovoorts. Het is die oudere broer die niet het eerst geboorterecht krijgt. Zoiets is dat, hè? En dan staat erover in vers 18 of vers 17. Alzo zal Edom worden tot een ontzetting en al wie voorbij haar gaat zal zich ontzetten en fluiten over haar plagen. Fluiten staat er. Vermoedelijk is sissen bedoeld. Maar sommigen die proberen te fluiten. Sissen ook inderdaad, dus het verschil is niet zo groot. En dan staat er, gelijk de omkering van Sodom en Gomorra en haar naburen zal het zijn, zegt de Heere. Niemand zal daar wonen en geen mensenkind daarin verkeren. Het leven is er geheel uit verdwenen dan. En dat is ook wat over Sodom en Gomorra gezegd wordt. En het volgende hoofdstuk vinden we dat weer, Jeremia 50 namelijk. En dan gaat het niet meer over Edom, maar inmiddels weer over Babel. En dan staat er in vers 40, gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd, spreekt de Heere, alzo zal niemand al daar wonen en geen mensenkind in haar verkeren. Zodat precies hetzelfde gezegd wordt over Edom en over Babel en over Jeruzalem. En dan verbaast het ons niet natuurlijk dat dit ook nog eens een keer staat in Klaagliederen. Uiteraard. Want Klaagliederen houdt zich bezig met het verwoeste Jeruzalem. Jeruzalem dat tot puinhoop geworden is omdat het verbrand is. Omdat het met de aardbodem weer gelijk is gemaakt. Kortom, het is in handen gevallen van de roofdieren. Dan heb ik alle namen genoemd. Sodom, Gomorra, Adama en Zeboeim. En dan staat er in Klaagliederen 4, vers 6. En de ongerechtigheid der dochter mijns volks is groter dan de zonden van Sodom. Dat als in een ogenblik omgekeerd werd en geen handen hadden arbeid over haar. Dat wil zeggen dat het niet door mensenhanden is omgekeerd, maar door God zelf. De zonde van de dochter, namelijk mijn volk, de zonde van Israël dus, of van Jeruzalem, is groter dan de zonden van Sodom. En daarom werd ook Jeruzalem verwoest, waarover Klaagliederen spreekt. Maar tegelijkertijd is profetisch voor de verwoesting van Jeruzalem in de toekomst uiteraard. Eveneens bij het aanbreken van de dag des Heren en bij de dag des toorns. Want dat is de verwoesting van Jeruzalem waar we vanmorgen mee begonnen zijn in Zacharië 14. Het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee het begin van de dag des Heren en de dag des toorns. Over die verwoesting gaat het feitelijk. Nou, het Oude Testament laat ik maar verder wat het is. Dan blader ik even naar het Nieuwe Testament, omdat het daar ook wordt aangehaald. En ik noem alleen De twee belangrijkste schriftplaatsen in dat verband. Begin ik bij de laatste, dat is 2 Petrus 2. Ik noem echt niet alle schriftplaatsen hoor, er zijn er veel meer. Een stuk of 50 geloof ik. 47 als ik het goed geteld heb. Maar ik noem 2 Petrus 2. En dan mag u meteen denken, dan staat het dus ook in de brief van Judas. En dat is dan ook zo. Want die twee brieven die lijken wel heel erg op elkaar. Hè? 2 Petrus 2, vers 6, waar staat... En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft... en tot voorbeeld gezet voor degenen die goddelooslijk zouden leven... Daar hebt u dat verhaal, want in dit schriftgedeelte gaat het erom dat God niemand spaart. God brengt namelijk een oordeel over de valse profeten, staat er, over de valse leraars. Zo begint het hoofdstuk. En dan in vers 4, want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar ze heeft nedergeworpen. En dan vers 5, en indien God de oude wereld niet heeft gespaard in de dagen van Noach. En dan in vers 6, en als God... Sodom en Gomorra niet heeft gespaard, wel, dan zal God ook de goddelozen van vandaag en in de dagen van Petrus niet sparen. Dat is de gedachtegang. En dus worden al deze gebeurtenissen, al deze oordelen, worden als voorbeeld voorgehouden aan de goddelozen. En een van die voorbeelden is dan Sodom en Gomorra. En dat staat er uitdrukkelijk bij. Het is tot as verbrandende, dat is namelijk de betekenis van de naam Sodom. Het verbrandt. En met omkering, want dat is de betekenis van de naam Gomorra, namelijk een puinhoop. Want als je in een mooi stenen gebouw omkeert, dan hou je alleen een puinhoop over. Dat verdraagt het gebouw niet namelijk, daar is het niet opgebouwd. Dat lukt niet. Nou, daar staat het verbrandende met omkering veroordeeld heeft. Dat is een verklaring dus feitelijk van de namen Sodom en Gomorra. En tot voorbeeld gezet dengenen die goddelooslijk zouden leven. Dat wil zeggen, het is een voorbeeld voor hen die God en zijn woord uiteraard verwerpen. Een voorbeeld voor hen die op zo'n grote zaligheid geen acht geven. En nou we het toch over hebben, staat er in vers 7. En de rechtvaardige Lot die vermoeid was, heb je dat, de rechtvaardige Lot? Maar wij weten, er was niemand rechtvaardig, dat was ook niet tot één toe, zelfs niet in Sodom. Maar er was er één in Sodom, die rechtvaardig gerekend wordt. En maar die wordt rechtvaardig gerekend, omdat hij een gelovige was. Dus toch een gelovige, maar wel, hij was wel op de verkeerde plek. Hij was wel een gelovige, maar hij was niet uitgegaan buiten de legerplaats. Omdat hij geen smaadheid wenste te dragen met Christus. Want dat is eigenlijk de gedachte. Ik ontleen het maar even aan Hebreeën 13. Hè? Goed, de rechtvaardige Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen. Hij was het daar dus allemaal niet mee eens. Hij was er vermoeid van, waarschijnlijk omdat hij geprobeerd heeft om wat aan te doen. Maar God heeft hem daarvan verlost. Er staat ook leuk, hè? Daaruit verlost. Lot dacht dat hij een taak had in Sodom, maar God heeft hem daaruit verlost. Zodat die taak eigenlijk beschouwd wordt als een soort gevangenis, als een soort slavernij. Die hij zichzelf had opgelegd. Ja, zeker. Hij heeft hem daaruit verlost. Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Hij heeft zich er altijd aan geërgerd enzovoort. Af en toe ging hij ook... wat ging ik weer doen? Nou ja, dat zal ik me niet meer vertellen. Maar actie voeren, hè? Toch? Traktaatjes uitdelen bij de uitgang van de bioscoop en dat soort dingen meer. Maar God heeft hem daarvan verlost. Er staat in vers 9. Zo weet de Heer de Godzaligen uit de verzoeking te verlossen. God weet de godzaligen uit de verzoeking, niet alleen uit het oordeel, maar uit de verzoeking ook, te verlossen. En de onrechtvaardigen te bewaren, daar zie je dat onrechtvaardigen ook bewaard worden. De onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden, sluit direct aan bij Romeinen 2, waar staat dat ieder mens zich een schat verzamelt en de onrechtvaardige verzamelt zich een schat tot toorn in de dag van het rechtvaardig oordeel Gods enzovoorts. Het is leuk, de eerste Petersbrief begint met zo ongeveer te zeggen dat God ons bewaart voor onze erfenis, die hij ook bewaart in de hemel. En de tweede Petersbrief eindigt onder andere dan met te zeggen dat ook de onrechtvaardigen bewaard worden, maar dan voor het oordeel. Zodat je maar ziet dat de uitspraak, hij houdt de hele wereld in zijn hand, dan toch twee kanten heeft. Hè? Goed. Nou, hetzelfde staat ook in Judas vers 7, daar zal ik het verder niet over hebben. Maar ik blader nu terug naar Romeinen 9. En terwijl ik er naartoe blader, zeg ik maar even, dat in de evangeliën en in de kleine profeten, die ik nou niet genoemd heb, dat daar ook uitgebreid over Sodom en Gomorra gesproken wordt, eveneens gewoon als voorbeeld. Hè? Maar ik ga naar Romeinen 9. Want daar vinden we ons vers terug. Daar vinden we namelijk terug, Jesaja 1 vers 9. Want daar kwamen wij vandaan. Maar het staat ook in Romeinen 9 vers 29. Maar dan lees ik vanaf vers 27. Jesaja roept over Israël. Al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee. En dat zou het moeten zijn, omdat dat de belofte was aan Abraham onder andere. Zo zal het overblijfsel behouden worden. Dat is een citaat uit Jesaja 10, vers 22, waar de vertalers het woordje slechts, of toch, zoiets hebben ze van gemaakt, hebben ze ertussen gevoegd, ze hebben er daarvan gemaakt, zo zal toch slechts het overblijfsel behouden worden. Hoewel het volk zo groot is, zal slechts een klein deel daarvan behouden worden. En dat is ook inderdaad de gedachte. De gedachte is die van die grote wijngaard, die onvruchtbaar is, of die grote komkommerhof, namelijk die verhard is, waaruit slechts een heel klein deel het koninkrijk zal binnengaan, namelijk de hut. De loofhut, of gewoon de schuilplaats, het nachthutje, zal binnengaan. Het is slechts de dochter van Sion, een overblijfsel uit een belegerde stad, of hoe het maar heet. En zo staat het hier ook. Al ware het getal der kinderen is als gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. En dat is dus uiteraard een minderheid. En dan in vers 9, nou, ik zal me doorlezen, vers 28. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heer zal een afgesneden zaak doen op aarde. Wat is er dan afgesneden? Nou, een van de toepassingen van dit principe, want het is een principe wat hier wordt weergegeven. Een van de toepassingen van dit principe is inderdaad dat God uit dat Israël slechts een klein deel, een afgesneden zaak zal doen. Hij zal een klein deel afsnijden en dat is het overblijfsel. Heb je dat? Zoals Lot afgesneden werd uit Sodom, zo zal een deel van Israël worden afgesneden uit Israël, namelijk een overblijfsel, een minderheid. En de rest komt in het oordeel. Het heet dan ook een rechtvaardige zaak. Een rechtvaardigheid, want het zijn slechts de rechtvaardigen die afgesneden worden, afgezonderd worden van de onrechtvaardigen. Er zit nog veel meer aan vast natuurlijk, maar dat ga ik nou allemaal niet vertellen. Want hier gaat het echt om het overblijfsel. Namelijk vers 27 zegt, het overblijfsel wordt behouden. En in vers 29 staat, en gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, dat wil zeggen, Jesaja had iets al eerder gezegd, al voordat hij dat zei in Jesaja 10, zei hij namelijk al iets in Jesaja 1, vers 9. Hij zei daar namelijk, indien de Heere der Heerscharen, de Heere Zebaoot, ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Dus weer overblijfsel. Vers 27 spreekt over overblijfsel, vers 29 spreekt over overgelaten, vers 28 spreekt over afsnijden. Dus hou ik het er maar op dat de eerste toepassing daarvan is dat een overblijfsel uit Israël wordt afgesneden en afgezonderd en gebracht wordt bij de Heer. Daar komt het op neer dus. Hè? Zijn dat dan de 144.000? De 144.000 horen daartoe. Dat in elk geval. Maar ik heb reden om aan te nemen dat er meer dan 144.000 overblijven. Ik vind eerlijk gezegd 144.000 wel erg weinig. Want wanneer we ons dan beperken tot de Joden, dan zou dat niet meer zijn, of nauwelijks meer kunnen zijn dan 24.000. Uit het hele Jodendom. Van de, hoeveel zijn dat er? Zo'n 3,5, 4 miljoen of zo ook. Of, nee, dat is niet waar. Zoveel wonen er alleen al in het land. Dus over de wereld zijn er veel meer. Ik weet de cijfers niet meer. Ik moet eerst wel in de Bijbel beter lezen natuurlijk. Daar staat het regelmatig in. Maar goed, ben ik vergeten. Maar ik denk wel dat er meer overblijven. Want de 144.000 daarvan staat niet dat het alle Israëlieten zijn, maar dat ze verzegeld zijn voor een speciale taak. En dat betekent dat de 144.000 dienstknechten onze schots uit Openbaring 7 wel degelijk horen tot dit overblijfsel. Maar er hoort natuurlijk meer toe. Maar dat zijn ze wel, ja. En het gaat ook over dezelfde tijd, want die 144.000 treden inderdaad op in de dag des toorns. Ik zei er straks, Openbaring 6 eindigt met de aankondiging van nu begint de dag des Heren, dan wel de dag des toorns. En dan meteen wordt in hoofdstuk 7 gesproken over de verzegeling van deze 144.000 dienstknechten van God, die uiteraard in diezelfde dag des toorns, 33 jaar lang nog, dus het evangelie van het koninkrijk prediken aan de volkeren. En ze doen dat als vertegenwoordigers van Israël. Als wij dus zeggen, Israël zal Gods zendingsvolk zijn, dan moeten we meer speciaal zeggen dat dat volk niet in zijn geheel uitgezonden wordt, want dan zou het weer verstrooid worden. Maar het wil zeggen dat de vertegenwoordiging van Israël uitgaat in de wereld om het evangelie te prediken. Dat zijn de 144.000. Maar dat hele Israël is het hele overblijfsel. Want er is een belofte over Israël. Het wordt toegepast op dat wat van Israël overblijft, uiteraard. Dat is makkelijk genoeg. Het kan natuurlijk nooit ook toegepast worden op wat van Israël niet overblijft. Daar kun je namelijk niks meer op toepassen. Ja, een tiende deel, andere plaats een derde deel, en andere staat de helft dit en de helft dat. Dus het zijn wat twijfelachtige dingen. En het hangt er maar vanaf op welk tijdstip die uitspraken van toepassing zijn. Ik ben daar nooit uitgekomen, dus vooruit. Indien jij wel, dan mag je me dat natuurlijk nog eens een keer uitleggen. ik denk dat we eerst gaan. Is het niet zo? Ben ik in de war? Oh nee, we gaan in een kwartier nog door. Ja, goed zo. Dan gaan we nog even verder. Hier wordt dus die schriftplaats aangehaald uit Jesaja, namelijk dat slechts het overblijfsel behouden zal worden. En hier in Romeinen 9, ik heb het hoofdstuk nou toch voor me. In Romeinen 9 gaat het er namelijk om dat er weliswaar beloften gedaan zijn aan Israël. Maar het is niet alles Israël wat uit Israël is. Of in het meervoud, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Dat is vers 6 van Romeinen 9. En nou ik hier dan toch ben, kan ik dat heel gemakkelijk even verklaren. Want het gaat erom dat slechts diegenen tot Israël gerekend worden die ook gelovigen zijn. Slechts de gelovigen erven de titel. Beter, slechts de gelovigen erven. En de titel, daarmee bedoel ik gewoon de titel Israël, heersen met God. En slechts zij zullen met God heersen die geloven. En de ongelovigen niet. En dan mogen ze naar de mens afstammen van Abraham, Isaac of Jacob en dus Israël. Maar het zegt niks, pas als zij ook gelovigen zijn, zijn ze echt Israël. En dus staat er, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen zonen, vertaal met kinderen. Maar, dubbele punt, in Genesis staat, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Waarmee maar gezegd is, Abraham had wel wat meer zonen. Niet alleen twee, maar zelfs nog meer. Maar slechts Isaac wordt aangemerkt als de erfgenaam. En daar gaat het maar om. Er waren dus heel wat Abrahamieten, om zo te zeggen. Ik meen acht. Maar er was er maar één die inderdaad erfgenaam van Abraham werd. En dat was Isaac. Nou, dat is het verhaal. Zo zijn er heel wat Joden. Maar er zijn maar weinig Joden die inderdaad van Juda erven en met Juda erven. Want dat doen alleen de gelovigen. En ze erven de heerschappij, zo zijn mede-erfgenamen met Christus, en dat is de erfgenaam van Juda. He? En zo zijn er heel wat Israëlieten, als het zand der zee, want het was ook aangekondigd, maar slechts het overblijfsel zal behouden worden, en wij weten alle wie er overblijft. Dat zijn degenen die het laatst lachen, weet je wel. Nou ja, en we weten alle wie er overblijft, dat zijn namelijk gelovigen. Want de goddelozen zullen uitgeroeid worden, staat. Dus de overblijvenden zijn per definitie gelovigen. Het overblijfsel is dus ook per definitie het gelovig overblijfsel. En omdat de gelovigen allemaal deelgenoot worden van de zegeningen die God aan Israël beloofd heeft, kan zelfs de uitdrukking nog verder uitgebreid worden. Dan heet het namelijk het gelovig overblijfsel van Israël. Vergis u niet, de gelovigen uit de heidenen worden er net zo goed toegerekend. Want ze delen in de zegeningen van Israël, want in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Want Israël is bijvoorbeeld ook de aanduiding van het Messiaanse Rijk. Het is het Rijk van Israël, een Israëlitisch wereldrijk. En als heidenen daarin gaan en daar deel aan hebben, horen ze dus tot het Koninkrijk van Israël. En zijn zij die eertijds verre waren, nabijgebracht en zijn ze mede erfgenaam geworden. En hebben ze mededeel gekregen aan het burgerschap Israëls. En nou praat ik dus niet over de gemeente. Maar nou had ik het over de 1000 jaren. En eigenlijk zelfs ook over de nieuwe schepping. Hè? Ja, deze woorden staan in Efeze over de gemeente. Over ons nu. Maar ze zijn ontleend aan de beloften die gedaan zijn in verband met de volkeren en in de toekomst.
Ja. Er staat in Efeze 3 vers 6. De heiden zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde.
Ja, ja, dat heb ik dus even niet gezegd, hè, dat laatste. Nee, dat woord lichaam heb ik goed overgeslagen. Want dan klopt het niet helemaal. Die tekst namelijk spreekt over de roeping van de heidenen nu. Daarom staat het, de heidenen zijn mede-erfgenamen. En ik had het niet over wat ze zijn, ik had het over wat ze zullen zijn. En dat maakt het verschil uit. Ja, ja, ik begrijp het, inderdaad. Wij als gelovigen van vandaag uit de heidenen worden toegevoegd aan Israël. Aan de gelovigen uit Israël, wel dus niet heel Israël, maar de gelovigen daaruit, het overblijfsel. En samen vormen wij één lichaam, namelijk het lichaam van Christus, of de gemeente, of dat ene huis, of die tempel, of hoe je dat maar zegt. Maar hetzelfde principe is wel degelijk in de toekomst van toepassing op de volkeren in de 1000 jaren, waar slechts de gelovigen overblijven en waar de gelovigen uit de heidenen verbonden worden met de gelovigen uit Israël en samen één huis, één tempel, één koninkrijk vormen. Alleen dat heet niet het lichaam van Christus. Hoe dan wel? Hoe heet het dan wel? Nou, dat is nou de bruid. Goed, dan heb ik dat ook eens gezegd. Dat is de jonkvrouw Israëls, ja. Ja, ja. Goh, wat vertellen wij eigenlijk om boeren? Nou goed. Romeinen 9 spreekt dus inderdaad over hetzelfde principe. Namelijk, dus is wel veel wat Israël genoemd wordt, maar slechts een minderheid is echt Israël. Zie, want Ismaël was niet Abraham, maar Isaac wel. En zo gaat het verder. De erfgenaam was niet Esau, maar het was Jacob. Het was een overblijfsel. Niet iedereen was het, alleen het overblijfsel. En in de voorgaande hoofdstukken van de Romeinenbrief is al uitgelegd wie dat zijn, op wie dat van toepassing is. Er wordt verklaard wie overblijven, er wordt verklaard wie uitverkoren wordt, namelijk de gelovigen. Dat kan ik altijd heel kort zeggen. Punt 1, er is bij God geen aanneming des persoons. Als God dan toch wat aanneemt, dan is het niet een mens, maar wat God aanneemt is geloof. En daarmee de gelovigen. Nee, ja, zo is dat precies. Je moet goed begrijpen dat het gelovig overblijfsel van Israël is een term waar ik, waar heel wat over gediscussieerd wordt. En de neiging bestaat ook vandaag de dag om te denken dat die term van toepassing gebracht zou moeten worden op het orthodoxe deel van het Joodse volk. En dat is een misverstand. Want, dat is heel eenvoudig, in Paulus was orthodox Joods. Nou, Paulus, dat zeg ik verkeerd. Saulus was dat. Zelfs de meest onberispelijke die je maar denken kunt, vond hij zelf. Nou ja, maar dat staat dus in Filippenzen, dus in hoofdstuk 3. Maar hij was een ongelovige. En de meeste tegenstand heeft de apostel Paulus in zijn prediking altijd gehad van het orthodox jodendom. En iets minder van wat liberaler jodendom. Maar ja, ik kreeg van iedereen tegenstand. Maar met name van de orthodoxie uiteraard. Zodat dat bepaald niet beschouwd kan worden als een gelovig overblijfsel. Dat is juist een ongelovig overblijfsel. Want u moet wel begrijpen dat... Ja, hoe moet ik dat netjes zeggen? Laat ik het zo zeggen. Een orthodoxe Jood is een zeldzame Jood. De meeste Joden zijn namelijk helemaal niet orthodox. De meeste zijn namelijk niks. Atheïstisch namelijk. Ja, worden door sommigen dan prompt niet tot Jood, als Jood gerekend. Maar dan legt men gewoon andere normen aan. Ja. Maar de meesten zijn atheïstisch. In elk geval in Palestina zelf. In het Joodse land. Dat is gewoon zo. Ze zijn stok ongelovigen en zelfs helemaal niet godsdienstig. En zelfs een kleine minderheid is er overgebleven. Ik gebruik met opzet het woord nu even, stiekem. Met een kleine minderheid is overgebleven. Die trouw is gebleven aan de Joodse tradities enzovoorts. Die al ontstaan zijn in de ballingschap. In de Joodse ballingschap. Niet bij Mozes, want daar zijn ze niet ontstaan hoor. Maar in de ballingschap. Men is daar trouw aan gebleven enzovoorts. En dat is een soort overblijfsel, dat is waar. Maar niet een gelovig overblijfsel. Het is een orthodox overblijfsel, dat betekent letterlijk dat zij dus trouw zijn gebleven aan de leer der vaderen. Maar ja, je moet niet trouw blijven aan de leer der vaderen, je moet trouw blijven aan de leer van God. Je moet mijn geboden bewaren, zei de Heer. Ja, de geboden des Heeren, ja, de feesten der Joden. In de Bijbel. En dat maakt alle verschil van de wereld uit. Nee, gelovig overblijfsel, Joods gelovig overblijfsel, vind je gewoon bij Joodse christenen. Christenen die van nature als Jood geboren zijn. Maar die tot aanvaarding van de Messias gekomen zijn. En daardoor, en dat is het gelovig overblijfsel. Sommigen noemen zich dan echt Jood. En gelijk hebben ze hoor. Maar ze zijn niks meer Jood dan ik dat ben. In die zin. Want het zit hem niet in de afstamming, staat er hier hetzelfde Romeinen 9. Het zit hem niet in de afstamming, het zit hem alleen in geloof. Nou, en de gelovige uit de heidenen heeft met de gelovige uit de joden slechts zijn geloof gemeen. En dus is er verder geen verschil dan. Vandaar dat Efeze 2 al zei niet alleen dat de heidenen deel hebben aan het burgerschap Israëls, maar vervolgens dat er dus geen verschil is. Tussen gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de joden. Zodat je net zo goed de gelovigen uit de heidenen kunt rekenen tot het gelovige overblijfsel van Israël. Maakt geen verschil. Want wat is Israël? Het is niet alles Israël wat uit Israël is. Wat is dan Israël? Wat is het dan echt? Dat zijn de gelovigen. Niet gelovige joden, niet gelovige Israëlieten. Nee, gelovigen, want zit hem niet op de afstamming vast. Het ging alleen om geloof. Nou, dat is het verhaal. Vandaar dat er geen verschil gemaakt wordt tussen Jood en Heiden. Wanneer zij ongelovig zijn, want dan moeten ze allebei eerst tot geloof komen. En op dezelfde wijze, ze moeten komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de Messias. Want het evangelisch kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Dankjewel broeder Griffioen. Ja. Dat is in onze familie dus heel goed bekend, als beide familie mag ik wel zeggen. Eerst de Jood en ook de Griek, dus daar is geen verschil, er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar dat was Romeinen 1 en inmiddels Romeinen 3 enzovoort, dat is allemaal hetzelfde. En als ze tot geloof gekomen zijn, is er ook geen verschil tussen Jood en Heiden. Want Christus is onze vrede die deze twee één gemaakt heeft en de middenmuur des afscheidsels verbroken heeft enzovoorts. En die heidenen deelgenoot heeft gemaakt aan het burgerschap Israëls. Zodat ik nou stiekem toch gezegd heb dat er wel een beetje verschil was eigenlijk ergens. Maar het verschil zat hem in de formulering van de beloften. Dat is wel zo natuurlijk. Maar in de praktijk is het zo dat als je het individueel toepast op de individuele mens is er geen verschil. Als het ongelovige Joden en Heidenen zijn, is er geen verschil. En als het gelovige Joden en Heidenen zijn, is er net zo min verschil. En dat is nu, was vroeger zo, dat is nu zo, dat is in het Messiaanse Rijk, in het geopenbaarde Koninkrijk net zo. Want er zal blijken dat de gelovigen uit de Heidenen tot hetzelfde Koninkrijk behoren als de gelovigen uit de Joden. Al moet ik dan weer zeggen dat er een klein verschil ontstaat doordat de gelovigen uit de Joden, omdat ze van nature Israël zijn, een meer vooraanstaande plaats binnen dat Koninkrijk zullen innemen. Maar ze horen tot hetzelfde koninkrijk, daar gaat het om. De verschillen die er zijn, zitten dus eigenlijk vast in de wijze waarop God tot de mens gesproken heeft. De verschillen die er zijn, zitten erin dat God beloften gedaan heeft. In de eerste plaats aan Israël en vervolgens via Israël aan de heidenen. Dat is een bepaalde weg die de Heer gegaan is. Maar in de praktijk maakt het voor de individuele mens, Jood of heiden, totaal geen verschil. En dat is wat meerdere malen dus ook gezegd wordt en wat in dit schriftgedeelte wordt uitgelegd. Want het overblijfsel uit Israël wordt behouden, maar hetzelfde kan gezegd worden van de heidenen, want het overblijfsel van de heidenen wordt behouden en tussen die beide overblijfsels is geen verschil. Je hebt niet het verschil tussen Joodse gemeenten en gemeenten uit de heidenen. Dat denken sommigen wel, sommigen maken dat ervan. En voor ons mag er dan verschil zijn, voor God is dat er in elk geval niet. En dat is waar we het hier uiteraard over hebben. Zodat u maar ziet dat wat hier in Romeinen 9 wordt uitgelegd over het is niet alles Israël wat uit Israël is, dat is eigenlijk ontleend gewoon aan de oud-testamentische beloften die God gedaan heeft, want de beloften zijn slechts gedaan aan gelovigen. God deed de belofte aan Abraham en zijn zaad, maar God zelf heeft bepaald wie dat zaad van Abraham is. En dat wordt toegelicht en er wordt gezegd, wel, uiteindelijk gaat het erom dat slechts de gelovigen tot het zaad gerekend zullen worden. De gelovigen worden tot het zaad gerekend. Zo staat het geloof ik Galaten 3. Goed. Nou, daar laten we het dan eerst bij, want dan gaan we echt koffie doen.
Geef me een schop.
Goed. Ik doe mijn best om maar weer terug te keren naar Jesaja 1. Waar dus gesproken wordt over het overblijfsel dat behouden zou worden. En nou ga ik echt terug naar Jesaja 1 vers 9. Waar staat, zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden geweest of zoiets. He? Zo niet de Heer der Heerscharen ons een weinig overblijfsel had gelaten. Dezezelfde tekst dus hebben we zojuist gelezen in Romeinen 9, vers 29, waar het werd aangehaald als een van de voorbeelden voor wat apostel Paulus in Romeinen 9 dan allemaal vertelt. En die onderbouwt dat met schriftplaatsen, met name uit Jesaja, want het is juist Jesaja dat uitgebreid spreekt over dat overblijfsel wat behouden zal worden. We vinden het de hele Bijbel door, begrijpt u dat goed, vanaf Genesis tot Openbaring aan toe eigenlijk, want in Openbaring hebben we dat ook al gelezen, of zullen we het nog lezen. Maar we vinden dat de hele Bijbel door, maar grote nadruk ligt daarop in Romeinen 9, uiteraard, en in het boek Jesaja. Want Jesaja in het algemeen spreekt aan de ene kant over de grote oordelen die zullen komen over Israël en over de volkeren. En van de volkeren worden dan speciaal genoemd Edom en Babel en vervolgens ook Assur en Egypte natuurlijk. Maar er zullen grote oordelen komen over de volkeren en dat gebeurt uiteraard uiteindelijk in de zesde bedeling. De dag des toorns, de dag des heren. Maar aan de andere kant wordt geleerd in datzelfde Jesaja dat een overblijfsel zal behouden worden. Vandaar de gedachte dat Jesaja de evangelist is onder de profeten. Dat komt omdat hij zoveel nadruk legt op dat principe. Dat een deel behouden zal worden. Dat wordt hier uitdrukkelijk gezegd in vers 9 en opgehangen aan deze uitdrukking, de Heere der Heerscharen. We hebben die tekst gelezen in Jesaja, daar staat de Heere Zebaot. En hier staat de Heere der Heerscharen, want dat Zebaot is het Hebreeuwse woord wat vertaald wordt met heerscharen.
Ja, mijn vraag is waarom daar heerscharen gebruikt wordt.
Dat was ik net aan het uitleggen. Zou ik gaan uitleggen waarom dat is. Heere der Heerscharen dus, dat die uitdrukking die betekent eigenlijk dat Jehovah, want over hem gaat het, dat Jehovah niet alleen de God is van Israël, maar ook van de heidenen. Dat is de strekking van de uitdrukking. Ja, ik sta aan dat de aarzel van zal ik het nou weer eens vertellen. Want ik heb het net vorige week ergens anders staan te vertellen. Maar het is namelijk zo dat de naam Jehovah, die In de Statenvertaling wordt weergegeven met het woord heren in uitsluitend hoofdletters, en zo staat het hier dus ook, dat de naam Jehovah soms gevolgd wordt door andere woorden, dat wil zeggen de naam Jehovah wordt uitgebreid, wordt een toevoeging aangegeven. En een van die toevoegingen komen we hier tegen, namelijk Jehovah Zebaoth. Vertaald met Heere der Heerscharen. Maar we krijgen meer van die toevoegingen. Als het allemaal klopt, dan bestaan er 10 van deze namen. Die beginnen met Jehovah en dan een toevoeging daarachter. Ze zijn niet allemaal even bekend en de meeste ervan komen ook echt maar 1 keer in de Bijbel voor. Maar het bijzondere is dat deze naam Jehovah Zebaoth, Heere der Heerscharen, niet 1 keer of 2 of 3 keer desnoods voorkomt, maar zelfs 235 keer in het Oude Testament. Dat is ontstellend zo vaak. Verhoudingsgewijs althans. 235 keer in het Oude Testament en 2 keer in het Nieuwe. Namelijk in Romeinen 9 vers 29. Dat is die ene die we al gelezen hebben. En om de andere meteen ook maar te noemen. Dat is Jacobus 5. Of is verder niet veel bijzonders aan zo'n tekst. Maar Jacobus 5 vers 4 namelijk. Dus, want daar staat... Ziet het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept. En het geschrei dergenen die geoogst hebben is gekomen tot de oren van de Heere Zebaoth. De Heere der Heerscharen. Dus ook te vertalen als Heer der Menigten. De gedachte daarbij is dat Jehovah weliswaar de God van Israël is, want dat is altijd de strekking van de naam. Dat staat altijd. Jehovah is de God van Israël. Maar hij wordt... In al deze gevallen genoemd de Heer der Heerscharen, omdat hij niet alleen de God van Israël is, maar ook de God der heidenen. En dat is iets waar Israël zelf kennelijk moeite mee heeft om het te leren. Maar zo is het nou eenmaal. Het aardige is trouwens dat laat ik dat eens opzoeken. En laat ik het eens even opzoeken in de Bijbel. Dan ga ik even naar Markus 12. Dat in fungeert als, laten we maar zeggen, de Joodse geloofsbelijdenis. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor, en u moet er maar over denken wat u wil, maar het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat als christenen menen dat ze hun geloof moeten zwart op wit stellen, dat is een misverstand hoor, want hun geloof, wat zij geloven staat zwart op wit, dat is gewoon de Bijbel en verder niks. En al wat je, als je dus zelf je geloof wilt vastleggen, dan doe je niks anders dan iets stellen in plaats van de Bijbel. Dus het is erg onverstandig om dat te doen, dat meen ik echt. Maar als men het doet, begint men meestal met ik geloof in God de Vader en dus in God de Zoon en dus in de Heilige Geest. En als men het heel kort wil doen, zegt men ik geloof in een drie-enige God. En het aardige is dan dat daar tegenover staat de Joodse geloofsbelijdenis, die dus eigenlijk heel kort is en die alleen maar zegt, wij geloven in één God. In God die één is. En de christenen beginnen met te zeggen, wij geloven in een God die drie is, want dat bedoelen ze meestal. Nou ja, als je daarover begint, wordt het twijfelachtig. Dan blijkt dat men niet helemaal zeker is wat men bedoelt. Dat is een heel moeilijke zaak. Maar niettemin is het zo dat in de Bijbel over God gezegd wordt, hij is maar één en buiten hem is niemand. Er is maar één God, dat is Jehovah, en buiten Jehovah is er niemand anders. Ook Jezus niet. Hè? Nee, dat kan natuurlijk niet. Je kunt er maar één dienen. Het gehele hart, daar is niet ruimte voor een tweede. Dat betekent dus gewoon dat Jehovah niemand anders is dan de Heer Jezus zelf. Of andersom, de Heer Jezus is niemand anders dan Jehovah. Maar dat weten wij, daarom noemen we hem ook zo. De Heere. Jezus Christus. Nou, hoe dat ook zij, de Heer zelf zegt, het eerste, belangrijkste gebod, eigenlijk de samenvatting van al wat een Jood gelooft, of veronderstelt wat een geloof is, hoor Israël, de Heer, onze God is één. Eigenlijk laat men meestal dat hoor Israël weg. Men leest alsof er staat, de Heer onze God is één. Want naar hem horen, dat doet men meestal niet, maar men gelooft wel dat hij maar één is. Ja, ja, men moet horen, dat doet men meestal niet, ik zal het nog eens zeggen. Maar men gelooft wel dat hij één is. Zo is het ook, de Heer is één. En daar hangt dan meteen aan vast Romeinen 3, dat zit nou toch in het Nieuwe Testament. Romeinen 3... Het schriftgedeelte waar we vanmorgen al even naar verwezen hebben. Want in Romeinen 3 staat dat de rechtvaardigheid Gods in vers 22 komt tot allen en over allen die geloven, met de nadruk steeds op allen, tot allen en over allen die geloven, niet over de ongelovigen, maar het komt tot allen die geloven, dat wil zeggen het komt over het overblijfsel. En dan staat er, want er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden uiteraard, tussen Jood en Griek. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, en dus niet door de wet, door de verlossing die in Christus Jezus is. En het heeft niks te maken met afstamming, maar alleen met geloof. Men wordt namelijk gerechtvaardigd, vers 26, de laatste paar woorden, men wordt gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus. Nou. En dan staat er in vers 28, wij besluiten dan dat de mens door het geloof, niet de Jood, niet de Heiden, maar de mens, want het onderscheid bestaat immers niet, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En dan zou je zeggen, maar er is toch verschil tussen Jood en Heiden? En dan zegt Paulus, dus zal ik je wat vragen, dan moet je zelf maar een antwoord op geven, daar mag je dan over nadenken. Hè? De vraag is dan, is God een God der Joden alleen? Is hij het niet ook der heidenen? En het antwoord is, ja, hij is ook een God der heidenen. En waarom is dat het goede antwoord? Oh, wat staat erachter? Omdat er maar één God is. Nademaal hij een enig God is. Voor de goede orde wijs ik hem maar weer eens op het oude verhaal. Het woordje een bestaat niet, dus dat moet je doorstrepen. En enig in de Statenvertaling is gewoon het hoofdtelwoord één. Dus één met die twee streepjes erop, weet u wel. Een streepje op elke E. Dus er staat gewoon, nademaal hij één God is. Er is namelijk maar één God. Die is dus niet God der Joden alleen, want anders zouden de heidenen helemaal geen God hebben. En dat kan niet, want ze hebben wel een schepper uiteraard. En dat is hun God. Maar er is maar één God. Dus is de Heere inderdaad ook de God der heidenen. Dus de Joodse geloofsbelijdenis houdt meteen in dat de God van Israël, de God der Joden dus, tegelijkertijd de God der heidenen is. Als een Jood dus zegt, wij geloven in één God, zegt hij daarmee dat zijn God dezelfde is als de God der heidenen. En als een Jood dus behouden moet worden door geloof, dan moet een heiden dat ook, want hij heeft dezelfde God. En die God stelt dezelfde regels. En bovendien is het bij God geen aanneming des persoons. Dus het is het hele verhaal weer rond. Zie? Er is dus maar één God. En daarom is die God niet slechts de God van Israël, van één volk. Maar die ene God is de God der heerscharen. Nou, dat is het. De Heere der Heerscharen. Overigens, die uitspraak hoor is al, hoor de Heere, onze God is een enig Heere. Die uitspraak die de Heer dus aanhaalt en zegt, en zegt dat het het eerste gebod is, die komt uit Deuteronomium 6 vers 4. Letterlijk uit de Bijbel geciteerd. En zo zou het toch op zijn minst moeten bij een geloofsbelijdenis. Hoor Israël, de Heere, onze God, is één Heere. En meteen erachteraan, zo zult gij de Heer uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Dat is precies wat de Heer dus aanhaalde in Marcus 12. En woorden van gelijke strekking stonden twee hoofdstukken eerder al in Deuteronomium 4 vers 35. U is het getoond, opdat gij weet dat de Heere die God is. Er is niemand meer dan Hij alleen. Daar is niks buiten. Aan de andere kant is het wel zo dat diezelfde God zich op verschillende wijze openbaart, maar daar zeg ik niks nieuws mee. Maar er blijft uiteraard één God. En ik dacht dat christenen wel wisten dat zij een monotheïstische godsdienst hadden. En dus betekent dat dat mysterio is of zo, maar het betekent dat ze inderdaad maar één God hebben. Zo is het. En het is een God der heerscharen. Heere, de Heere der heerscharen, Jehovah Zebeot. Komt de eerste maal voor in 1 Samuel 1 vers 3, maar ik zeg het alleen maar even voor de statistiek. Maar daarna nog 234 keer dus in het Oude Testament. En dat is heel opmerkelijk, want ik zal u dat dan toch maar eens even doorgeven. Dat is een leuke, toch wel aardige gelegenheid om dat eens te doen. Want ik heb er in het verleden nogal eens wat vragen over gekregen. Je hebt namelijk deze titels achtereenvolgens. De naam Jehovah laat ik weg, want dat neemt alleen maar tijd om het op te schrijven. Dus dan krijg je Jehovah Jireh, namelijk Jehovah zal voorzien. Die naam komt voor in Genesis 22 vers 14. Jehovah wordt dus genoemd Jehovah Jireh, de Heere zal voorzien. En de naam wordt gebruikt door Abraham. Heel mooi, want waarin voorzag de Heer daar? Dat zei Abraham al eerder tegen Isaac, waarin de Heer voorzag. De Heer zal zichzelf in een lam ten brandoffer voorzien. En later vond hij dus de ram in de doornstruik, in de doornbos, verward met zijn horens. Want u weet dat de doornbos en de horens iets met elkaar te maken hebben, elkaar eigenlijk niet verdragen, wist u dat? Daar hebben we het van de zomer over gehad op onze conferentie hier, hè? Ja. Maar ik ga het niet uitleggen, hoor. Nee, ik ga het niet uitleggen. Behalve dan dat de horens te maken hebben met koningschap. Er kwam dus niet zoveel van terecht van de koningschap van de ram, want die werd gehinderd door de doornstruik. En dat is eigenlijk de wet, daar komt het op neer. Maar goed, laat maar zitten. Nee, dat is niet de verklaring, maar dat is alleen een kleine hint. Het was veel uitgebreider. Maar goed, Jehovah zou voorzien. Hij zou zichzelf in land en brandoffer voorzien, zodat je maar weer ziet dat deze naam al meteen in verband staat met dat de Heer vooruitkijkt. Van voorzien betekent vooruitkijken, dat betekent het echt, Jehovah zal zien.
Zo kun je het ook vertalen, hoor.
Maar hij zal voorzien, hij ziet namelijk van tevoren wat nodig is en hij zorgt dus ook dat dat wat nodig is op tijd aanwezig is. Op tijd en plaats, te zijn de tijd en op zijn plaats. Ik ben zo blij dat het Nederlandse woord ook die dubbele betekenis inhoudt. Voorzienigheid betekent eigenlijk, als je het uit moet leggen, twee dingen. Namelijk, het betekent dat vooruitgekeken wordt, maar tevens dat gezorgd wordt. Dat is voorzienigheid. En Jehovah zal voorzien, betekent dat hij van tevoren weet wat noodzakelijk is. En dus was het lam al geslacht voor de nederwerping der wereld. Want daar hadden we het gisteravond over. Trouwens nog meer gemist gisteravond, want dan hadden we het ook over het eeuwige evangelie. Zie je, hè? En dan komen ze de andere dag daarna vragen. Zoiets raars. Kom dan toch, verdorie. Dat weet ik niet. We gaan gewoon even verder, hè. De andere naam is Jehovah. Nou, ik schrijf het maar zo op. Rofeka. Ik ben altijd geneigd om het maar zo Hollands mogelijk uit te spreken. Dan weet iedereen dat het verkeerd uitgesproken is. Rofeka. En dat betekent Jehovah, uw heelmeester. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Dat staat ook maar op één plaats, namelijk in Exodus 15. Exodus 15, vers 26. En daar gaat het inderdaad over de zonden en dus ook de ziekten van het volk. Het heeft te maken met dat ze honger en dorst hadden in de woestijn en al dat soort dingen meer. Maar de Heer zegt dat hij ze gezond zou houden en maken. Het ging om Mara, bitterheid en zo. Het giftige water, waardoor ze ziek werden. En de Heer zegt, nou, ik zal u genezen. Ik ben Jehovah. Rofeka, oftewel ik ben de Heere, uw heelmeester. Zodat je maar weer ziet dat dat begrip heelmeester ook alweer te maken heeft met hoe een mens verlost wordt van de zonde en hoe de nieuwe schepping tot stand komt in Christus. Dat betekent dus uiteindelijk gewoon hetzelfde. Daar komt het ook neer. De Heere zal namelijk voorzien in leven. Leven uit de dood. Nou, dan krijgen we de derde, is Jehovah Nissi. Dat betekent, Jehovah is mijn banier. Want zo is het vertaald. Wij zouden eigenlijk nu zeggen, Jehovah is mijn vaandel. Of wij hebben Jehovah in het vaandel, of zoiets. Dus Exodus 17, vers 15. Want daar gaat het om de strijd van het volk Israël tegen de vijand. En van oudsher, u hebt toch wel eens Stratego gespeeld, vroeger toen u nog jong was. Dus dat is nou een jaar of vijf geleden. Stratego, dan gaat het erom om het vaandel van de tegenpartij te veroveren. Want van oudsher ging het daarom. Het vaandel vertegenwoordigt namelijk de macht, de koning, de heerschappij en al die dingen meer. Daarom wordt het vaandel in militaire dienst ook gegroet. Niet om wat het is, maar om wat het uitbeeldt, want daar weten ze nog iets van de typologie. En als het vaandel valt, dan is de strijd gestreden. En hier staat, Jehovah is mijn banier. Jehovah is mijn vaandel. En dus komt het allemaal wel goed. Dat is Exodus 17, vers 15. Jehovah Nissi. En dan komt er een hele moeilijke. Jehovah Mekadishkem. Dat klinkt tamelijk Hebreeuws, moet ik zeggen.
Mekadish. Kem. Daar zit het woord Kodesh
in, en dat staat voor heilig.
Kadesh.
En dus de naam Jehovah Mekadesh Kem betekent Jehovah die u heiligt. Ik ben Jehovah Mekadishkem. Ik ben Jehovah die u heiligt. Ik schrijf het er niet achter waar het staat, want het is me te veel werk. Maar u schrijft het me wel op, dan zeg ik het even. Het is Exodus 31, vers 13. Laat ik het opschrijven als eerst alleen. Exodus 31, vers 13. En daarna nog in Leviticus 20, vers 8. En 21, vers 8. Van Leviticus dus nog steeds. En 22 vers 32. Dus Leviticus 20 vers 8. 21 vers 8. 22 vers 32. En dan nog Ezechiël 20 vers 12. En dat is in de profeten. Maar dat is een terugverwijzing uiteraard weer naar Leviticus. Naar de wet. Want dan gaat het erom dat de Heere is heilig. En hij verwacht dus een heilig volk. Maar hij zegt er wel bij. Ik ben de Heere die u heiligt. Of die u heilige, staat er letterlijk in de Statenvertaling. Ik ben de Heere die u heilige. En in het Nieuwe Testament is het ook waar. Het wordt zelfs toegepast op de gemeente. Daar blijkt het Christus te zijn die de gemeente heiligt. Want het is precies dezelfde waarheid natuurlijk. Hij is een heilig God die heiligt. En u weet, hij die heiligt en zij die geheiligd worden. Dat moet u weten, als u maandag tenminste ook komt. Maandagsmorgens hier, de Hebreeënbrief. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, waarom hij zich niet schaamt hen zijn broeders te noemen. En daar wordt het toegepast op de gemeente. Want Christus is degene die heiligt en de gemeente, de gelovigen, zijn degene die geheiligd worden. Dat is Hebreeën 2. Goed, dat is Jehovah die u heiligt. Dan krijg je een heel bekende. Dat is Jehovah Shalom. Dat betekent dus gewoon, Jehovah is vrede. Nou, ik ben toch in het Nieuwe Testament aan het citeren. Dan deze keer maar Efeze 2. Want hij is onze vrede die deze beide tot één gemaakt heeft. Jehovah is vrede. Het evangelie des vredes heet het trouwens ook. Vrede die wij ontvangen hebben in hem. Hij geeft ons namelijk vrede. Hij is namelijk die vrede. Jehovah Shalom. De uitdrukking komt uit Richteren 6 vers 24. Wat is dat? De roeping van Gideon? Ik weet het niet uit het hoofd. Ja. Toch. Ja, toen bouwde Gideon aldaar den Heere. Een altaar en noemde het de Heere is vrede. Jehovah Shalom. Het is nog tot op deze dag in Ofra der Abi Ezriten. Staat er. Dus ook alleen maar hier. De volgende naam zou dus zijn Jehovah Zebaot.
Schrijf voor de zekerheid maar even op. Zebaot of zoiets. Zebaot is het eigenlijk. De Heere der Heerscharen. En zoals gezegd, dat komt dus 235 keer voor, hè?
In het Oude Testament plus 2 maal aangehaald. In het Nieuwe Testament, de eerste keer was 1 Samuel 1 vers 3. Dus dat komt inderdaad menigmaal voor, maar dat betekent ook de Heer der menigte. Menigten. Dan komt ook een hele mooie, die ook in het Nieuwe Testament wordt toegelicht in verband met Christus. Dat is Jehovah Tsidkenu. Daar zit het woord Tzadik in. Er zijn een paar van die heel belangrijke Hebreeuwse woorden. Kaddish, namelijk de heiligheid, en Tzadik, namelijk Zedek. We kennen het uit de naam Melchi Zedek. Melch Tzadik, namelijk gerechtigheid. En dat betekent, Jehovah is onze, want het zit hem in dat nu aan het eind, onze gerechtigheid. Jehovah is onze gerechtigheid. Het komt voor in Jeremia 23 vers 6 en 33 vers 16. Jehovah is onze gerechtigheid. Waarna het in 1 Korinthe 2 wordt toegepast op Christus. Want daar staat dat Christus is ons geworden wijsheid van God. En onder andere gerechtigheid. Laatste vers van 1 Korinthe. Nee, 1 Korinthe 1, sorry. 1 Korinthe 1, laatste vers. Jehovah is onze gerechtigheid. Maar wij leren, Christus is onze gerechtigheid. Maar er is maar één God. Goed. Dan nog drie, hè.
Jehovah Shammai. Jehovah Shammai. Dat wil zeggen, de Heer is daar.
De Heer is daar. De Heer is aanwezig. Dat is Ezechiël 48. Vers 35. Allemaal maar één keer. Hè? Bijna allemaal maar één keer. Deze naam. Ezechiël 48 vers 35. Dat is het laatste vers gewoon van Ezechiël. En daar is het de naam van Jeruzalem in het Messiaanse Rijk. Als u het mij vraagt, in de 1000 jaren. Maar dat doet er verder niet zoveel toe. Het kan net zo goed ook toegepast worden op wat daar verder volgt, de nieuwe schepping. Het gaat er gewoon om dat het de naam is die aan Jeruzalem gegeven wordt. In het Messiaanse Rijk. En daarom is het zelfs zo dat de naam toegepast kan worden. Uiteindelijk op de totale nieuwe schepping. Want als het Jeruzalem is in het Messiaanse Rijk, is het ook het nieuwe Jeruzalem. Want dat is ook Jeruzalem in het Messiaanse Rijk, het eeuwige koninkrijk immers. En de naam Jeruzalem wordt in openbaring gegeven voor de totale nieuwe schepping. En daarvan kun je dus zeggen, de Heere is al daar. Jehovah Shammai. Goed, dan hebben we nog Jehovah Elion. Dat betekent, Jehovah is de Allerhoogste. Is hoger dan Jehovah. De naam wordt gebruikt in Psalm 7, vers 18. En in Psalm 47, vers 3. En Psalm 97, vers 9. Jehovah Elion, Jehovah de Allerhoogste. En dan hebben we er nog maar één over.
En dat is Jehovah Roi. Soms denk ik, zal het maar schrijven met één puntje aan het eind, want dat doen we met Shammai, doen we het eigenlijk ook. Dan krijgen we Jehovah. Is er Fransman in de zaal? Jehovah Roi, en dat betekent niet Jehovah is koning, maar, want dan zou het Frans zijn, maar het is Hebreeuws en dus is het Jehovah is mijn, dan zit hem in de i, mijn herder. Oftewel, de Heer is mijn herder. En waar staat dat? Dat is makkelijk. Psalm 23, vers 1. Waarmee je maar weer ziet dat een koning een herder is en de Fransen weten dat nog. Een koning is toch een herder? Een beetje herder was eerst, een beetje koning was eerst herder. Roi. De roi. La reine. In de Haagse uitspraak, la reine. Nou ja, dan maar. Dat zijn dus de namen, de 10 namen die toegevoegd worden aan de naam van Jehovah. Ze komen allemaal maar een heel enkele keer voor, behalve Jehovah Zebaoth, de Heere der Heerscharen. Het betekent dat de Heer niet is God der Joden alleen, maar ook der Heidenen. En het bijzondere is dan, dan kom ik terug bij Jesaja 1 vers 9, zo niet de Heere der Heerscharen, de Heer der Menigten, ons een weinig overblijfsel had gelaten. Enzovoorts. Het gaat hier dus om, niet om de overeenkomst, maar gaat om een grote tegenstelling. De Heer is een God der heerscharen, heeft iets te maken met het zand der zeeën, de sterren des hemels, die grote menigte zal ik maar zeggen, maar niettemin zal slechts een overblijfsel en dus een weinig behouden worden. Zodat dit vers al een beetje vooruit loopt op Jesaja 10. Waar uw kinderen als het zand der zee, zo zou toch slechts het overblijfsel behouden worden. Want de God van Israël, de Heere, is de Heere der Heerscharen. Er is een God van menigten, maar er zal maar een weinig, want dat is wat er echt staat, hè? Er zal maar een weinig behouden worden, een weinig overblijfsel laten, enzovoorts. Daar moet ik nog wat bij zeggen in verband met dat overblijfsel. Er staat namelijk, zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Dat betekent dat de Heer zelf zorgt voor het overblijfsel. Maar dat betekent niet, zoals sommigen denken, dat er een soort leerder uitverkiezing is, die zegt van, God heeft er nog een paar nodig en af en toe dan doet hij een greep. En als wij dan maar goed ons best doen, zoals dat vroeger op school was, weet je, goed netjes zitten en dan mocht je van de juffrouw, weet ik veel, het bord schoonmaken, ja. Zo is, leuk is dat, hè? Als beloning, hè? Mocht je als beloning in slavernij, zo was het eigenlijk. Het was een gereformeerde school. Maar... Nou goed, zo ongeveer was dat. Maar zo zit dat dus niet. Integendeel, het is wel zo dat de Heer een overblijfsel laat, maar je moet het ook letterlijk lezen. De Heer zorgt namelijk dat sommigen overleven en dus overblijven. Daar zorgt Hij voor. Maar hij heeft ook van tevoren bepaald wie hij zal overlaten. Dat zijn namelijk de gelovigen. En dat is de hele gedachte. Naar Gods verkiezing, naar de verkiezing van Gods genade, zorgt hij dat sommigen overblijven. Wie zijn die sommigen? Wel, dat zijn de gelovigen en niet andersom. Hij zorgt niet van, nou zal ik eens een paar tot geloof brengen. Sommigen het geloof geven enzovoort. Nee, integendeel, het is andersom. Hij roept de mens op om te geloven. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Daarom zendt hij de mens zijn woord, zijn evangelie, opdat de mens zou geloven en opdat hij die gelovigen dan uiteraard zou in het leven behouden tot een grote verlossing. Nou loop ik ook weer op de dingen vooruit, maar zo staat het ergens. Die hele leer van dat overblijfsel namelijk, die wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, namelijk weer in Romeinen. U ziet het langzamerhand. Jesaja duidelijk de evangelist is onder de profeten, want als het evangelie ergens wordt uiteengezet, is het in de Romeinenbrief. En daar gaan we nou nogal eens naartoe. Dus in Romeinen 11 namelijk.
Want daar staat dat God zijn volk niet verstoten heeft. Want Elia sprak, volgens vers 3 van Romeinen 11, Elia sprak en zei: Heren, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven. En zij zoeken mijn ziel, ze zoeken mijn leven, betekent dat. Ze zoeken me dus te doden. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Dat wel eens een antwoord van God. Het goddelijk antwoord is: ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En dat kun je natuurlijk verkeerd lezen als je wil, maar als je de voorgaande 10 hoofdstukken gevolgd hebt, dan weet je wat de betekenis is. De betekenis is niet dat God gezorgd heeft dat 7000 man hun knie voor Baal niet gebogen hebben, maar dat betekent dat 7000 man hebben hun knie voor Baal niet gebogen en God heeft ze doen overleven. Ze zijn nog ergens. Ze zijn weliswaar verborgen, maar ze zijn nog ergens. Ik heb overgelaten. Er staat niet, ik heb gezorgd dat ze hun knie voor Baal niet bogen, maar hij zegt, ik heb overgelaten. En de vraag is dan, wie zijn die 7000 die God heeft overgelaten? Nou, dat zijn diegenen die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En zo gaat het ook verder. Alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd, dat is de tijd waarin wij nog steeds leven, de tegenwoordige bedeling. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Heb u dat? Wel, als ze overgebleven waren omdat ze niet gebogen hadden voor Baal, als zodanig, hè, dan zou het geen genade zijn. Nee, ze zijn overgebleven omdat ze geloven. En omdat ze geloven, hebben ze aan de ene kant hun knie niet gebogen voor Baal, maar omdat ze geloven, zijn ze aan de andere kant door God in bewaring genomen, zal ik maar zeggen. God heeft zich over hen ontfermd. Dat is een heel toepasselijk woord trouwens, in dit verband. God heeft zich over hen ontfermd en heeft ze overgelaten. Hij beschermt hen. En we weten uit de geschiedenis dat in de dagen van Elia inderdaad een overblijfsel verborgen was in de spelonken. We hebben het al even aangehaald, in groepen van 50, weet u wel. Overgelaten in de spelonk. Wel, in ieder geval 7000 man staat hier. Dus er is een overblijfsel na de verkiezing der genade. Maar die verkiezing der genade heeft regelrecht te maken met geloof. Want genade wordt gegeven aan degene die niet werkt, die niks verdiend heeft. Hij krijgt genade. Maar degene die niet werkt is degene die gelooft. Volgens Romeinen 4, dat is al 6 hoofdstukken terug, 7 hoofdstukken terug. Maar daar staat dat, hè. Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En aangezien het overblijfsel er is door de verkiezing der genade, kan het niet anders dan dat het overblijfsel bestaat uit gelovigen. En God zorgt dat de gelovigen overleven. Ze worden beschermd, want in de dagen van Elia en dus in de dagen van Achab en Izebel werden de gelovigen uitgeroeid. En God zorgde dat er meer overbleven dan alleen Elia, het waren er toen 7000. En dat het om genade gaat en dus om geloof wordt in vers 6 van Romeinen 11 nog nadrukkelijker gezegd als er staat. En indien het door de genade is, zo is het niet uit de werken. Anders is de genade geen genade meer. En nog eens een keer, en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. Zodat het nauwkeurig bepaald is dat het gaat om of het een of het ander. Het is zwart-wit. Men is of uit werken, of het is uit genade. En het antwoord is nee, het is niet uit werken. Dus is het alleen en uitsluitend uit genade. Het is niet op grond van iemands levenswandel, maar het is op grond van, dus niet op grond van werken, maar het is op grond van wat iemand gelooft. Dan wordt hij overgelaten. God neemt hem in bewaring, opdat hij zou overleven. Het is het overblijfsel. En Paulus rekende zichzelf daar ook toe. En de hele gemeente. Eigenlijk is het zo dat Romeinen 9 tot en met 11 uiteenzet, zeer omstandig overigens, uiteenzet, dat de gemeente van vandaag niks anders is dan het gelovige overblijfsel van Israël. Ja, ik aarzel ook niet om dat te zeggen. Ik heb er een gekend die daar zeer sterk in aarzelde, om dat te zeggen. Dat was Gwilym Jones, hè. Ik zal het nooit vergeten. Sommigen van u kennen hem wel. De Reverend Gwilym Jones. Onze oude vriend en broeder uit Wales eigenlijk, oorspronkelijk. Maar die, die gaf bijbelstudie in Engeland, conferentie van de Society for Distributing the Hebrew Scriptures. En die gaf bijbelstudie over Romeinen 9 tot en met 11. En toen was hij op een gegeven moment klaar. Toen mochten er vragen gesteld worden. En toen stelde iemand de vraag, would you say, hoe was dat? Zou u zeggen dan dat dat gelovig overblijfsel, want hij had het over Romeinen 11 gehad, dat wij als gemeente het gelovig overblijfsel van Israël zijn? En toen zei ik, Willem Jones, als antwoord, dat zegt u, niet ik. Hij wou het niet zeggen, hij bedoelde het ook niet. Dat weet ik, want ik weet wat hij daarvan gelooft. Maar hij wilde het niet zeggen. Maar ik zat erbij, met mijn vader trouwens, dat is al jaren terug hoor. En wij keken elkaar aan en zeiden, nou, dat is nou precies de juiste conclusie. Het was nooit bij me opgekomen. Ik heb het daar toen pas geleerd door die vragensteller. Die zei, bedoelt u dan? Ik denk, ja, inderdaad, dat is het natuurlijk, dat is de conclusie. Maar men durfde hem niet in het publiek te stellen. Niet te trekken, nee, dat is heel jammer. Want dat was de enige echte conclusie van Romeinen 9 tot en met 11. Er is een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Dat wordt gevormd door de gelovigen. En aangezien wij gelovigen zijn, en het verder niks met iets anders als afstamming of werken te maken heeft, zijn wij dus het gelovige overblijfsel. Ja, uit Israël. Want we zijn bij Israël ingelijfd en toegevoegd enzovoorts. Dus wij zoeken het gelovige overblijfsel van Israël niet bij orthodoxe Joden, maar in tegendeel, want het is een tegendeel, integendeel, wij zijn dat. Als gelovigen. Ja, daar horen de gelovigen. Gelovige Joden ook. Als ik Romeinen bespreek, dan zal ik het wel weer eens goed uitleggen. Maar de gedachte is dat als je begint bij Israël, de zaligheid is uit de Joden. Je begint bij de Joden dus, hè. Dan blijkt dat een deel van de Joden inderdaad gelovig is en dus overblijft. Bijvoorbeeld de 12 discipelen, om maar eens wat te noemen. Nou, er waren er meer dan 12, maar goed. Maar dat waren ze. En daaraan werd vervolgens toegevoegd degenen die uit de heidenen tot geloof kwamen. Die werden daaraan toegevoegd. En aan de andere kant werden de ongelovigen uit de Joden daarvan afgesneden. Beter is te zeggen, zij werden afgesneden van de ongelovigen uit de Joden. Zo kun je het ook zeggen. Want de Heer doet een afgesneden zaak op aarde. Maar als ik Romeinen 11 voor me heb liggen, moet ik zeggen, er werden de ongelovigen van Israël werden afgesneden. Want dat is het verhaal van de olijfboom, waarvan sommige takken werden afgesneden vanwege ongeloof. En andere takken werden ingeënt. En op grond van geloof blijven ze daar. En dat is de gedachte. Zodat je wat een beetje een verschuiving krijgt. Maar de naam, de titel, het gelovig overblijfsel van Israël. Kort, veel korter is het gewoon Israël hoor. Maar het gelovige overblijfsel van Israël bestond in eerste instantie uit gelovigen uit de Joden, maar de gelovigen aan de heidenen werden daaraan toegevoegd en maken dus deel uit van het gelovige overblijfsel van Israël. En dus heten ze Israël. En toen kregen we het grote misverstand, het verhaal over de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Want dat is in zekere zin wel waar, maar je zal dan toch uit moeten leggen in welk opzicht en in hoeverre en wat dan toch het verschil is tussen het oorspronkelijke Israël en de roeping van Israël en aan de andere kant de roeping van de gemeente, want dat is niet hetzelfde. Maar er zit wel een kern van waarheid in uiteraard, het komt niet zomaar uit de duim gezogen zal ik maar zeggen. Maar het is inderdaad waar, wij zijn erfgenamen van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft, want Abraham is de vader van alle gelovigen. Ja. Het levert complicaties op, ik weet het, maar daar kun je wel bang voor zijn, maar je moet je toch houden aan de schriften. Nou, dan gaan we terug naar Jesaja 1, vers 9. Zo niet de Heere der menigten ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Dat wil zeggen, de Heer zorgt dat zij overblijven. De Heer brengt hen niet tot geloof. De Heer zorgt dat die gelovigen overblijven. Wat de Heer doet voor hen in eerste plaats is hen het woord geven. Want de zaligheid is uit het woord uiteraard. Maar degene die dat woord aanvaarden, daarvoor zorgt de Heer dat ze overblijven. En uiteindelijk is het zo dat degene die overblijven dus eeuwig leven hebben. Want als je geen eeuwig leven hebt, blijf je nooit over. Ja, toch? Als je alleen maar tijdelijk en sterfelijk leven hebt, dan blijf je niet over. Dus het overblijfsel is per definitie gelovig en zal eeuwig leven ontvangen, gezien vanuit het Oude Testament, of ontvangt eeuwig leven in het heden. Ja. En wat daar niet bij hoort, wat niet gelovig is en wat dus niet overblijft, komt onder hetzelfde oordeel als Sodom en Gomorra. Het wordt omgekeerd namelijk. Want dat is wat met de gehele oude schepping gebeurt. Dus ook wat met de oude mens gebeurt, wordt omgekeerd. Verwoest. Waarna het woord, en dus het evangelie feitelijk, gericht wordt aan dit ongelovige Israël. In de dagen van Jesaja, maar daarmee in alle dagen. En zelfs kun je hetzelfde woord richten aan de heidenen uiteraard. Dat woord is namelijk, hoort des Heren woord. Ziet u dat het weer begint met hoor? Hoor Israël, hoor. De Heere uw God, of de Heere onze God, is een enig Heere. De eerste oproep van God aan de mens, het eerste gebod, zoals de Heer het zegt van de wet, is hoor. Daar begint het mee. Men moet namelijk luisteren. En zo staat het hier weer. Hoort het woord van Jehovah. Hoor des Heren woord, gij oversten van Sodom, maar bedoeld is uiteraard Jeruzalem. En neemt ter oren de wet onze Gods, gij volk van een puinhoop. Nou ja, hoe zou een onvruchtbare wijngaard dan wel een verharde komkommer of anders beschrijven? Dat noemen wij in het Nederlands ook een beetje zo, hè? Overdrachtelijk. Dus hoor dus Heren, woord gij oversten van dat wat verbrand zal worden. Neem ter oren de wet onze Gods, gij volk dat omgekeerd zal worden. Want dat wordt gezegd over Gomorra. Puinhoop. En dan volgen wat merkwaardige woorden, namelijk, waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers? Vraagteken. En daar staan we even bij stil. De zaaie ook, want hij blijft er namelijk gewoon over doorpraten, dan kom je dus geen stap verder. Hij blijft erover doorpraten, want waartoe zijn al die slachtoffers? De veelheid uw slachtoffers, dat worden zoveel gebracht, dag in dag uit waarschijnlijk. Hè? Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. En de Heer zegt ook, ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer, het vet dus, der vette beesten. Er staat een drukfout in mijn Bijbel, het smeer der betten staat er. Het bette beesten, maar dat is een zetfout, hè. Ik heb een versie waar nogal wat zetfouten in zitten, heb ik gemerkt. Er zijn andere waar het beter staat, ja. Nou, goed. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten. En heb geen lust aan het bloed der varren, nog der lammeren, nog der bokken. Dat is een duidelijke uitspraak. En het is wel aardig dat de vertalers daar heel wat tekstverwijzingen onder gezet hebben. Behalve naar Hebreeën. Dat is jammer, want daar staat het namelijk ook. Dat namelijk de Heer die offers helemaal niet wilde hebben. Dat blijkt hier ook, staat hier ook. En nogmaals, er staat in Psalm 50 vers 8 en 9, Spreuken 15 vers 8 enzovoort. Ja, als u zo'n Bijbel hebt, dus ik sta het eronder, dus ik hoef het u verder niet te vertellen. Hè. Er staat op vele plaatsen dat de Heer die offers helemaal niet bliefde. En dan probeert men ons nog soms wijs te maken dat het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond is dat onder het oude verbond men behouden moest worden door het brengen van offers en onder het nieuwe verbond door genade. Hebben ze mij ooit een keer zo verteld, ik weet nog wie het was. Daarom zou ik niet zeggen wie het was. Hè? Maar dat is natuurlijk niet zo. Ook onder het oude verbond werd men niet behouden door deze offers. En daarom zegt de Heer, ik heb die offers niet gewild. Ik heb die offers niet gewild. Er zijn anderen die begrijpen dat helemaal verkeerd en zeggen, zie je wel dat die Israëlieten zelf die offers hebben uitgedacht? En dat Mozes en Aaron en al zijn opvolgers gewoon de offerdiensten uit Egypte, dan wel later uit Babel, hebben overgenomen en hebben geïntroduceerd, want ze wilden zelf ook wel een godsdienst hebben, maar de Heere zelf heeft het niet zo gewild. En dan zeggen we, ja, maar het staat toch zo in de Bijbel? Dan zeggen ze, ja, dat heeft Mozes zo geschreven natuurlijk. Maar ik kan moeilijk zeggen, ik heb het zelf geregeld en meegenomen uit Egypte. En moeten wij voortaan maar zo doen. Nee, dan zeggen ze, heeft hij geschreven van dat de Heer het zo gewild heeft. Anders zouden ze het natuurlijk niet doen. Dan denk ik, dat is ook geen argument. Want er staat zoveel in de Bijbel wat de Heer wil en dat doet men toch niet. Dus dat helpt niks. Ik vind het allemaal zulke domme redeneringen altijd. Hè? Er staat uitdrukkelijk dat de Heer die offers niet gewild heeft. Dat wil niet zeggen dat hij ze niet zelf zou ingesteld hebben. Maar het wil wel zeggen dat als het betaald moet worden voor de zonden, als de prijs, de genoegdoening betaald moet worden, dan neemt de Heer geen genoegen met deze offers van rammen en vette beesten en varren en bokken en hoe ze maar heten mogen. Waarom niet? Omdat deze offers volgens het oude verbond gebracht zouden moeten worden, die hebben alleen typologische betekenis en anders niks. Dat is heel veel overigens, maar anders niks. Dat wil zeggen, ze zijn een voorafschaduwing van het ene ware offer. Ze zijn illustratief voor het ene offer wat gebracht zou worden door de enige echte hoge priester, namelijk. Christus. Ik luister even of iemand zegt Melchizedek. Dan zou ik heel hard ja geroepen hebben. En nou zeg ik gewoon, ja inderdaad Christus. Dat is de enige echte hoge priester. Zie. En de Heer neemt geen genoegen met die offers. En er zit nog iets anders achter. Want dan kun je de vraag stellen, wilde God dan echt niet dat die offers gebracht werden? En dan moeten we zeggen, jawel, want die had ze zelf ingesteld. Maar het heeft geen enkele zin zo'n offer te brengen als je niet gelooft in de betekenis van zo'n offer. Want dan is het niks. Als je niet gelooft dat het een overdrachtelijke en dus in dit geval profetische betekenis heeft en ziet op het verzoeningswerk van Christus. Als je dat dus niet ziet, dan is zo'n offer niks anders dan inderdaad het op rituele wijze slachten van een of ander onschuldig dier. En dat dient dus tot niks, want waar dient dat nou toe om zo'n beest te slachten, een beetje met de bloed te lopen strooien en zo, dat stinkt ook nog. En je maakt de boel heel verschrikkelijk smerig, want dat is het, smeer. En bovendien moet er nog verbrand worden ook. Nou, zo mooi is dat dus allemaal niet. In de plaatjes, hè, zoals we daar aan de muur hebben hangen, ook zo'n plaat over de tabernakel enzovoort. Dan ziet het er allemaal schitterend uit altijd. Mooi, die gouden dingen en koper en zilver. Ja, dacht u dat? Dat is allemaal gesprenkeld onder het bloed. Dat is allemaal vies. Het is helemaal zo mooi niet. Integendeel. Je spreekt over lugubere dingen. Maar hoe dat ook zij, het brengen van die offers is natuurlijk gerechtvaardigd, punt 1, omdat God zei dat het gebeuren moest, maar men moet zich dan wel helemaal aan de voorschriften houden en dus geloven in het enige echte offer wat te zijner tijd, op zijn tijd, in de volheid des tijds enzovoort zou gebracht worden. En als men daarin niet gelooft, heeft het geen enkele zin om wel die offers te brengen, want dan doe je dat onwaardig. Waar haalt hij die uitdrukking weer vandaan? Nou, uit 1 Korinthe 11, wie onwaardig eet en drinkt van brood en beker, dat is precies hetzelfde. Als je alleen eet van brood en wijn bij het avondmaal en niet beseft dat het een uitbeelding is van de eenheid van de gemeente, van de verbondenheid van de gelovigen met Christus, omdat hij eens broods deelachtiger is en drinkt uit dezelfde beker. Wel, als je dat niet ziet en het lichaam van Christus, namelijk de gemeente, niet erkent, en niet in overeenstemming daarmee handelt en op zijn minst denkt, wel dan eet en drink je onwaardig. Kortom, er staat er ook, als je niet onderscheidt het lichaam, des Heren staat erachter geloof ik, maar dat moet u vergeten, dat staat er namelijk in de grondtekst niet. Als men het lichaam van Christus niet onderscheidt, dan zou men ook niet mogen eten van het brood, want het brood is een beeld van het lichaam. En als men wel eet van het brood, maar het lichaam niet onderscheidt, dan eet men dus onwaardig. Dat wordt dus wel veel gedaan, ja. Dat is ook zo. Maar zo was het met de offers ook.
Nee, dat oude Jodendom moest dus inderdaad weten dat het wees naar
de... Ja, wis en waarachtig.